Goedemorgen, ik vind het een voorrecht om in u en jullie midden te zijn. Misschien even een paar woorden over mezelf, dan weet u wie er nu weer voor u heeft staan. Wim Hogendijk, maar dat wist u al, ik kom uit Amersfoort. In dagelijks leven geschiedenisdocent, dus ja, die tik heb ik een beetje, dus dat zul je af en toe misschien wel merken. We hebben al heel wat jaartjes op de weg met de Heer, om het zo maar eens te noemen. In Amersfoort hebben we een paar jaar geleden hebben we een stichting opgericht in Perspectief. En ons doel is een beetje de joods-christelijke wortels van het geloof boven tafel te krijgen. We noemen onszelf wel een beetje Sjors en Jimmy en de Rebellenclub. Want soms strijken we tegen wat haren in. Maar goed, dat moet kunnen. Dus dan weet u een beetje wat over mij. Getrouwd met een hele lieve vrouw, Anja. 4 jongens. Die konden hier vandaag allemaal niet bij zijn. Dus we gaan nu het woord openen. Johannes 1. Nou, we hebben het al met elkaar gelezen. Johannes 1, ja, Johannes is eigenlijk heel anders dan de andere evangeliën. Dat blijkt al gelijk bij het begin. Matthäus begint met een geslachtsregister van Jezus. Marcus met Johannes de Doper. Lucas met het geboorteverhaal. En Johannes begint prenataal. Het begint eigenlijk nog voordat de schepping er maar was. Dus Johannes is een heel bijzonder evangelie. Trouwens, het kan ook gelijk al niet meer stuk, want Johannes betekent, Johanan, de Heer is genadig. Dus ja, als dat evangelie al zo heet, ja, dan kan het al niet meer stuk eigenlijk. Als je de eerste 3 versen bekijkt, mijn bedoeling is om er eens het een en ander te gaan uitlichten met elkaar. Als je de eerste 3 versen bekijkt, in den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God, dan zie je direct al, misschien gaat u ook borrelen dat je denkt van, hey, dat lijkt wel Genesis 1. Het lijkt wel een soort herhaling van de eerste verse van Genesis 1. Want daar begint het ook met Genesis 1, het eerste vers. Een soort echo. Genesis 1, daar begint het met in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Een directe echo vanaf Genesis 1, vers 1. In den beginnen, dat Hebreeuwse woordje bereshit. En dat Hebreeuwse woordje bereshit is een heel bijzonder woord. Want dat is opgebouwd uit reshit en dat betekent hoofd of principe. En je zou kunnen zeggen als je Genesis 1 vers 1 hebt, dan trekken we zo meteen door naar Johannes 1 vers 1, dan heb je het hoofd te pakken. Daar waar het Heere God om gaat. Met andere woorden, als je iemand zijn hoofd hebt, ja, don't try it at home. Als je iemand zijn hoofd hebt en je trekt maar hard genoeg door, dan komt de rest van zijn lichaam vanzelf. Je hebt het hoofd te pakken. En zo moet je Genesis 1 vers 1 ook zien. En dat eerste woordje van de Bijbel, Bereshit, dat de eerste letter van de Bijbel, dat is de bet. Mag 2 plaatjes verder. Ja, die mag even verder. Dan, ja. De bet, dat is de eerste letter van de Bijbel. En die letter bet, dat is, elke letter in het Hebreeuws heeft ook een betekenis. Dat betekent huis. Huis. Met andere woorden, de Bijbel begint met een huis. Dat zegt gelijk wat over wie God is. God is een huiselijk type. En huis, een huis in ons westerse denken, ja, nou ja, je moet maar eenmaal ergens wonen en dat noem je je huis. Maar een huis, dat is in de Bijbel veel meer dan wat muren en een dak boven je hoofd. Nee, een huis is daar waar je thuis bent. Daar waar je jezelf bent. Dat is huis. Daar waar je je helemaal op je plek voelt. Als ik thuis kom, dan doe ik mijn schoenen uit, voeten op tafel, glaasje cola erbij of een kopje koffie. Tenminste, voeten op tafel mag alleen als er geen visite is, hè, dat begrijpt u. En dan, je bent thuis. En God heeft de wereld gemaakt als een huis. En dat huis, dat loopt de hele Bijbel, dat grondprincipe van huis loopt de hele Bijbel door, tot aan Openbaring 21 aan toe, waar God weer thuis komt. En waar hij gaat wonen bij de mensen. Die eerste versen van Openbaring 21. Nog even de beet, nog een keertje terug. En die bet, waarom nou de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet? Waarom begint de Bijbel nou niet met de alef, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet? Joodse denkers, die doen al 2000 jaar lange bijbelstudie dan wij, hè, dus daar kunnen we soms wat van leren. Joodse denkers hebben zich suf gepikerd van waarom nou? En toen kwamen ze eruit. En toen zei er een rabbijn op een gegeven moment, ja, maar de Bijbel kan niet met de alef beginnen. Want alef, ja, dat is de letter van God. Alef, getalswaarde 1, staat voor de Heere God. En als je de Bijbel met de Heere God begint, dan lijkt het alsof je hem in je broekzak kunt steken. Alsof je wel eens even zal zeggen hoe het zit. God is te groot. En daarom begint de Bijbel met de Bet, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet. Een bijzondere letter trouwens, moet je even... Want die letter Bet is maar naar één kant open. Dan moet je even bedenken dat Joden net anders omlezen als wij. Hè? Nou zeggen mensen die erover nagedacht hebben, hij is dicht naar de onderkant. En dat wil zeggen, dat wat zich onder ons bevindt, dat dodenrijk, moeten we ons maar niet te veel mee bemoeien. Dat is in Gods handen. Dat wat zich boven ons bevindt, hij is ook dicht naar de bovenkant. Dat wat er hierna nou precies gaat gebeuren, alle details. Laat het nou maar in Gods handen. Dat komt wel goed. Anders leef je maar met je hoofd in de wolken. Dus dicht aan de bovenkant. Hij is ook dicht naar de achterkant. Dat wat in het verleden allemaal is gebeurd, daar hebben we geen grip meer op. Gedenken, goed. Ja, dat moet ik wel even zeggen als geschiedenisdocent. Hè? Want het is wel een beetje raar dat ik zeg, wat in het verleden gebeurt is niet belangrijk. Tuurlijk is het belangrijk, maar pas op. Leef niet in het verleden. Is de les daaruit. Leef niet in het verleden. En hij, die letter B is open naar de voorkant. En wat wil dat dan zeggen? Leef gericht op de toekomst. Je leeft nu. Je leeft niet gisteren. Je leeft nu en je leeft morgen, hoop je. Leef je leven gericht naar de toekomst. Want die toekomst is aan ons. Die toekomst, daar kunnen wij nog wat van maken. Nou, Johannes 1 vers 1. Gaan we weer terug naar Johannes 1. We zullen af en toe wat switchen. Johannes 1 vers 1 begint niet met een huis, maar stelt ons het hoofd van het huis voor. Dus in Genesis 1 vers 1 zijn we begonnen met het huis. Nu maken we de hoofdbewoner van het huis mee. En dat is de Heer Jezus. Het woord in het Grieks, de logos. Dat in den beginne was het woord. Voor woord staat in het Grieks logos. En dat woordje logos is bij de Grieken een heel bijzonder woord. Logos, dat wil zeggen zoiets als de wereldrede. De dragende kracht achter alles wat er bestaat. Johannes schreef dit in het Grieks. En Johannes wist natuurlijk drommels goed wat die Grieken bij dat woord logos dachten. En hij heeft het niet voor niks uitgekozen om daarmee de Heer Jezus te typeren. De Heer Jezus wordt hier voorgesteld als de logos. De dragende kracht achter alles wat er bestaat. Dat is waar Paulus later op in zal haken als hij op de Areopagus staat. Daar wordt hij uitgedaagd door een paar Griekse filosofen om uit te leggen wat hij nou eigenlijk gelooft. En hij zegt daar over de Heer Jezus... Wie is nou Jezus? Wie is nou in hem leven en bewegen wij ons? Nou, hier haakt Paulus in op de logosgedachte. De dragende kracht achter alles wat er staat. In hem leven en bewegen wij ons. Het klinkt vrij theoretisch. Maar wat wil... En dan gaat Paulus verder. Maar, zegt hij dan, het woord is vlees geworden. Het is Jezus. En dan haken veel Grieken af. Dat kunnen de Grieken nog niet meemaken. Het moet vooral theorie blijven. Het moet niet al te praktisch worden. Dat kan niet. Maar wat opvalt is, wij hebben een veel te beperkt beeld van wie Jezus is. Wij kennen Jezus in het christelijk denken als verlosser, puinruimer. Je zou kunnen zeggen, zo hoor ik het nog wel eens uitleggen. Het ging mis, Genesis 3, paniek in de hemel... En de Heere God staat als een coach die plotseling met 1-0 achter staat, vlak voor het einde, staat die bevel te geven van, oh engelen, jullie daar en jij daar en Jezus kom erbij, want die wereld die dreigt achter haken. En dan komt Jezus binnenwandelen in het Nieuwe Testament en zegt, jongens, ik ben er, ik ga proberen te redden wat er te redden valt. En jullie moeten mij maar helpen, anders red ik het ook niet. En zo wordt er soms tegen Jezus aangekeken als een soort puinruimer. En wat lees je hier dan? Het woord was er al helemaal voordat de schepping er ook maar was. Er is geen paniek in de hemel. Godzijdank niet. Er staat in Openbaring 5 als Johannes. Als Johannes die op Patmos zit. Maar dan maakt hij van alles nog wat mee op Patmos. Moet toch eens een keer heen op vakantie. Maar hij zit daar op Patmos. En hij krijgt daar een blik in de hemel. En wat ziet hij dan? Hij ziet de troon. En dat is bemoedigend hoor. En er zit iemand op die troon. Geen paniek. Geen coach die wild heen en weer staat te gebaren. Er zit iemand op de troon. En zitten is een beeld van rust. En een beeld van controle. Het loopt niet uit zijn hand. Logos is trouwens de vertaling van het Hebreeuwse woordje dabar. En dabar heeft eigenlijk drie betekenissen. Woord, zoals het hier wordt vertaald. Maar ook kracht, dynamiek. En zin. Jezus geeft ook zin aan het hele bestaan. Misschien is de grootste, als ik kijk naar de vele jongeren die ik elke week langs zie komen, een paar honderd. Wat het zo lastig maakt soms, ja, je hebt alles. Maar ja, wat heeft het nou voor zin? Wat doe je het allemaal voor? Jezus is ook de grote zingever. Hoe kun je nou weten wie God is en waar God is? Er is, ja. Nee, hier heb ik geen plaatje bij, sorry, ik zet je helemaal op foute spoor. Er was eens een rabbi, iemand vroeg aan rabbi Yitzhak Meir, ik geef je een euro, ik heb me iets aangepast, deze aan de eurotijd. Ik geef je een euro, als je mij kunt zeggen waar God zich bevindt. En toen zei rabbi Yitzhak Meir, die zei, ik geef je 2 euro, als je mij kunt zeggen waar die zich niet bevindt. Nou, dat is nou Jezus, hè? Jezus als de dragende kracht, als de logos, de dragende kracht achter alles wat er bestaat. Jezus wordt ook in de Bijbel het begin en het einde genoemd. De Alef Taf, oftewel de Alfa en de Omega. Met andere woorden, Jezus is de Alef. Hebben we toch nog de eerste letter te pakken, hè? Genesis 1 vers 1 begon met de tweede letter. Maar waar is die eerste letter dan gebleven? Nou hier, in Johannes 1 vers 1. De echo van Genesis 1 vers 1. Hier beginnen we met de eerste letter. Hier beginnen we met de alef. Want hier beginnen we met het woord. De eerste letter. Dus we bevinden ons nog voor de schepping. Het woord was bij God en het woord was God. Gaan we even door naar het derde vers. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Met andere woorden, Jezus is de bron van alles wat er bestaat. Hij is de schepper, hij is de uitvoerder. Hoe stel ik mij dat een beetje voor? Maar God de Vader heeft het bedacht en de Zoon mag het gaan uitvoeren. Hij schept het. Ik weet dat ik dit eens vertelde, ergens op een conferentieweek waar ik wel een groepje jongeren onder mijn hoede had. En ik zie, wist je dat Jezus alles gemaakt heeft? Nou, ik wist niet dat het zo zou inslaan. Ze zeiden, wat, dat hebben we niet geleerd op catechisatie. Nee, oké, dat kan. Maar laten we eens wat teksten daarover lezen. We hebben een te beperkt beeld van wie Jezus is. Jezus is de schepper en hij is de herschepper. Hij is de alfa en hij is de omega. Hoe ik het als voorstel is, daartussen heb je trouwens een heel alfabet, hè? Hij is de alfa en hij is de omega. Daartussenin zit een compleet alfabet. En dat is wat wij de wereldgeschiedenis noemen. Dat is ons leven. En is daarin nou alles precies ingevuld? Nou, daar kun je eindeloos over discussiëren. Maar daar gebeuren soms dingen die je niet voorziet. Daar gebeuren heel veel vervelende dingen. Heel veel leuke dingen, heel veel nare dingen. Maar het begin en het einde staan vast. Het begin en het einde staan vast. In Colossense 1... staat ook nog eens het een en ander over eigenlijk hetzelfde beeld dat je hier in Johannes vindt. God, Jezus is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op de aarde. Even een beetje pastoraal. Dit is ontzettend belangrijk voor ons ook als kleine mensjes. Want je mag weten dat die grote almachtige God, waarin de Bijbel staat, een volk is een druppel aan zijn emmer. Nou, een druppel is niet veel aan een emmer. Dat die almachtige God heeft jou, heeft u, heeft mij persoonlijk gewild. Hij heeft je gewild. Je zit hier niet toevallig, je bent niet een toevalsproduct, ook geen product van je vader en moeder. Tuurlijk, die hebben er wel aan meegeholpen. Maar eigenlijk door hem, door die almachtige God, ben je tevoorschijn gebracht. Je zit hier omdat hij wil dat je bestaat. Dat is uniek. Als je dat niet alleen in je hoofd ergens een plek geeft, maar als het langzaam doorbrengt naar je hart. Je bent hier met een bedoeling. Je bent hier niet zomaar. Geen toevalsproduct. He, Jezus is de Alef, hij is het begin. Jezus als schepper is ook de herschepper en hij is de verlosser. Met andere woorden, wat ik al zei, het begin en het einde staan vast. En daartussenin zit de wereldgeschiedenis. Die planeet die aarde heet, waar wij als kleine mensjes speelruimte krijgen. En ik denk soms wel eens, ja, ik geef nog les over al die ellende wat er natuurlijk gebeurd is de afgelopen eeuwen. Net heb ik een paar eindexamenklassen voorbereid. Ik hoop dat ik ze redelijk heb voorbereid, want dinsdag hebben ze een examen. Over het laatste onderwerp ten oorlog. Dus dan ben ik alle Europese oorlogen weer eens nagegaan. Tot en met de Eerste Wereldoorlog aan toe. Nou, word je soms niet helemaal vrolijk van. Maar dat is de speelruimte die God aan de mens geeft. Maar het einddoel, het einde staat vast. Dat is genade. Dat is genade. Je zou kunnen zeggen, niet eindgoed al goed, maar je kunt al zeggen begingoed al goed. En dat doet me denken aan dat verhaaltje van die Joodse rabbi. Die was aan het vertellen. Want rabbis vertellen veel hoor. Hij was een heel verhaal aan het vertellen. En op een gegeven moment vraagt een van zijn leerlingen. Meester, vertel ons iets over het einde. Vertel iets over het einde. Hoe gaat het nou allemaal in die eindtijd en zo? En toen zei de rabbi, ja maar, ik heb je toch over het begin verteld. Toen was hij stil. Ik heb je toch over het begin verteld. Ik zou graag de vandalen willen aanpassen op dit punt. Misschien kunt u doorgeven als u connecties heeft in die richting. Niet eindgoed al goed, maar begingoed al goed. God is niet aan het project mens begonnen met van, nou ja, we zullen wel zien wat het wordt. Oh, er is wat restafval, ja, jammer dan, kan er ook niks aan doen. Nee, er staat ergens in de evangelie, als je een toren gaat bouwen, bereken je de kosten. Zou God dat zelf dan niet gedaan hebben? Natuurlijk wel. Begin goed, al goed. Dat is de kern van genade. Wij leven, lees ik hier in Johannes 1, op de mond-tot-mond beademing van Jezus. Klinkt een beetje vreemd. Maar je kunt tegen iemand zeggen die niet gelooft. Wist je dat je beademd wordt? Door Jezus. Waarschijnlijk krijg je dan een meewarige blik naar je hoofd. Van nou ja, niet helemaal van deze wereld, deze mensen. Ik weet dat ik in Utrecht studeerde en dat ze mij noemden een fossiel overblijfsel. Het zij zo. Hè? Fossielen zijn toch ook mooi? Denk ik dan maar. Je leeft op de mond-tot-mond beademing van Jezus. Dat vind ik zo mooi aan die ene psalm, aan die psalm. Hè. Dan zegt er een atheïst, iemand die niet in God gelooft, die zegt, er is geen God. Terwijl die dat zegt, staat hij in de hand van God. En leeft hij omdat God hem elke seconde de adem geeft. Zelfs de adem om te zeggen dat hij niet bestaat. Nou, ik vind dat wel een beetje goddelijke humor, als ik heel eerlijk ben. Hè? Ja. Ja. Definitie van genade. We gaan even een stapje verder. Een paar plaatjes verder. Krijgen we... Ja, doe nog maar eentje verder. Ja, deze. Philip Yancey. Philip Yancey is een man die schrijft voor Christianity Today. Vrij bekende auteur. Misschien heeft u zelf ook al wat boeken van hem in de boekenkast staan. Ik ben een beetje een fan van hem. Ik heb al zijn boeken in de boekenkast staan. Ik heb ze nog gelezen ook. En die geeft een definitie van genade. En dat bracht hem in de problemen. Er kwamen heel veel boze brieven naar zijn baas. Christianity Today is een heel groot christelijk magazine in Amerika. Dit was zijn definitie van genade. Moet u eens luisteren. Genade betekent dat we niets kunnen doen waardoor God ons meer zal gaan liefhebben. Geen geestelijke oefeningen, ascese, geen kennis, waar dan ook opgedaan, geen enkele inspanning voor welk gerechtvaardigd doel dan ook. Nou, dit is al lastig voor ons doe-het-zelvers. Want we willen toch graag en zelf wat aan toevoegen. En dat is heel verleidelijk hoor. Het kan heel subtiel, kan het er weer insluipen. Maar, dan komt het tweede deel. En genade betekent dat we niets kunnen doen waardoor God minder van ons gaat houden. En u gaat nu begrijpen waarom lezers boos werden. Geen rassenhaat, of hoogmoed, of pornografie, of overspel, of zelfs moord. Genade betekent dat God ons nu al lief heeft met de liefde die alleen een oneindig God kan opbrengen. Wow, hij is baan nog steeds. Veel boze brieven binnengekomen, maar zijn baas blijft hem steunen. En hij heeft die woorden ook niet teruggenomen. Dat is genade. Weet u, ons behoud is genade. Onze redding is uiteindelijk genade. De weg daarnaartoe, natuurlijk heb je daar zelf al invloed in. Maar het einddoel staat vast. Anders zou het namelijk geen genade zijn. Anders is het genade plus. We gaan nog weer even terug naar de tekst. Dat was Filippiënsi. Het vierde vers. En dus Jezus, de dragende kracht achter alles wat bestaat. Jezus die zorgt dat je uiteindelijk thuis wordt gebracht. Dat is genade. Vers 4. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. He, dat zijn twee grondtonen van het hele Johannes-evangelie. Leven en licht. Daar gaat het steeds weer over. Leven en licht. Jezus als het levende woord. Jezus als het licht van de wereld. Trouwens, leven en licht hebben ook alles met elkaar te maken. Want zonder licht is er geen leven. En zonder leven is er geen licht in je leven. Snapt u het nog? Ik geloof dat ik het zelf nog net begrijp. Okay. Dus zonder leven met een hoofdletter blijft het donker. Dan blijft het allemaal wel erg zinloos. Ik kwam een mooie uitspraak tegen van een Joodse filosoof die is omgekomen. Ik bezorg heel wat werk, hè, want nu moet je weer terug. Deze dame is nog vrij jong overleden. Een Joodse filosoof die is omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die had dat ook begrepen. Die schreef, van de wieg tot het graf is er een diep besef in ieder mens. Is er iets dat altijd maar blijft hopen. Dat ondanks al het bedreven, geleden en ervaren kwaad, het goede en niet het kwade zal overwinnen. Dat schreef ze in 1942. Dit is boven alles onaantastbaar aanwezig in ieder mens. En Simone Weil leefde van 1909 tot 1943. Dus licht en leven. Dat is het begin. Vers 7 staat dan. Vers 6. Er trad een mens op van God gezonden. Zijn naam was Johannes. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen. Hij was het licht niet. Ik heb wel eens ergens gezegd, hij was geen licht. Dat is niet aardig, hè? Nee, hij was het licht niet. Want hij was wel de grootste profeet van het oude verbond. Hij was de grootste profeet. Dus kennelijk groter dan die grote mannen als Jesaja, als Ezekiel, als Jeremia, was Johannes. Hij krijgt wel eens wat te weinig eer daarvoor, denk ik. Maar hij was het licht niet. Dat licht, hij kwam als getuige van dat licht. En in vers 7 staat dan, opdat allen door hem geloven zouden. Geloof wordt hem wel eens gezien als een beperking. Ik denk dat geloof niet een beperking is, maar een sleutel. Geloof wordt soms gebruikt in sommige christelijke kringen als een soort zwaard waarmee je mensen om de oren slaat. Volgende evangelisatiemethode. Geloof op een roos slecht met je af. God houdt van je, maar als je niet voor hem kiest. Sorry, ik liet me even gaan. Dit is een wat vrij zwart-wit evangelisatiemethode, maar soms wordt het geloof zo toegepast. Als een zwaard om mensen mee te slaan. Geloof het of. En dan, pas geleden las ik nog ergens, God is een medaille met twee kanten. Aan de ene kant is hij liefdevol. Aan de andere kant is hij toornig. En als je niet voor hem kiest, zul je te maken krijgen met de toren, de eindeloze toren van God. Dan denk ik heel voorzichtig, dat is ook mooi. Misschien moet God dan opgenomen worden in een inrichting. Want dan is God schizofreen, tot op het bot. Wie is die dan echt? Dus wie is God dan? Nou, God is alleen liefde. God is alleen liefde. En in zijn liefde is hij soms toornig. En in zijn liefde is hij rechtvaardig. In zijn liefde is hij soms boos. Maar zijn motivatie blijft altijd zijn liefde. En ook als hij torent, zoekt hij in die toren het beste voor mensen. Toren is nooit het einddoel van God. Toren is altijd een middel om het einddoel te bereiken. We gaan snel verder. Nog even weer het volgende plaatje maar. Nog een citaat. Weet je, mijn voorstel is, laat me gewoon even dat plaatje staan, dan moet ik steeds terugschakelen. Dit is Jean-Jacques Surmont en die schrijft: de bureaulamp van theologen verduistert te vaak het licht dat de schrift wil ontsteken. Vers 10. Dan staat er over de Heer Jezus. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden. En dan onthutsend, de wereld heeft hem niet gekend. Dat wordt nog wat uitgelicht. Dan staat er, hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Dus met andere woorden, de wereld heeft hem niet gekend. Dus de wereld kunnen we al afschrijven. Dat is niet gelukt. Ik zeg even zoals het soms wordt uitgelegd. Hij kwam tot de zijne, tot het Joodse volk. Nou, dan zullen die hem toch wel kennen. Nee, dan staat er, de zijne, die hebben hem niet aangenomen. Dus de wereld mislukt. Israël mislukt. Allemaal de prullenbak in. Maar dan gelukkig, dan staat er, doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Nou, de wereld is afgeschreven. Israël is afgeschreven. Wat blijft er dan nog over? Nou, wij als kerk. God mag wel erg blij met ons zijn. Dat wij wel willen. Die grote boze wereld niet. Israël niet. Maar wij wel. God, u bent toch wel erg blij met ons. Want wij willen wel. Ik denk, als je Johannes zo leest, heb je van het heilsplan van God nog niet zo heel veel begrepen. Hoe zit dat in het heilsplan van God? Het volgende plaatje. Als je kijkt naar... Die slaan we even over. Gaan even naar de volgende. Ja. Als je kijkt naar het heilsplan van God, beginnen met Pesach, paasfeest. Heb je de eersteling, Jezus. Daarna gaat het door naar Pinksteren. De eerstelingen. Jood en heiden in het lichaam van Christus. Daar leven wij nu, in die periode van het heilsplan van God. Alleen het probleem is, daar blijven we vaak steken. We zeggen, jongens, het Pinksterfeest, de grote oogst is dat, dus het oogstfeest. Nee, het is pas begin. Want we leven toe naar het volgende feest. We hebben eerst nog grote verzoendag natuurlijk. De Heer Jezus, de bekering van Israël, de wedergeboorte. Maar we leven toe naar het Loofhuttenfeest. Naar dat grote feest van de voleinding, als alle volkeren binnenkomen. Weet u, als je Johannes 1 zo leest, dat de kerk het is, ja, wij geloven in hem, dus wij zijn het, dan ben je blijven steken bij het Pinksterfeest. Maar we leven toe naar het Loofhuttenfeest. Soms denk ik wel eens, misschien is het wel een soort teken aan de wand, dat men in de kerken het Loofhuttenfeest niet viert. We zijn er nog niet aan toe. Want we geloven het namelijk nog niet. Maar we zijn op weg naar het Loofhuttenfeest. Dan staat er... trouwens, je vindt dat al een klein beetje in Lucas 2. Hè? In Lucas 2, daar staat als die engel bij de herders komt, dan zegt die engel tegen de herders: heden verkondig ik u grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen. Heden is de Messias geboren, enzovoort, enzovoort. Die heel het volk ten deel zal vallen. Hier staat ook weer in vers 9, hij is het licht dat ieder mens verlicht. Dat is inclusief, dat ieder mens verlicht. Er valt dus geen mens buiten. Is Johannes dan veel te optimistisch? Valt Jezus dan tegen? Ja, hij wilde wel, maar de wereld wilde niet en Israël wilde niet en wij willen gelukkig wel. Nou, dan moeten we onze verwachtingen maar wat bijstellen. En soms gebeurt dat ook daadwerkelijk. Je moet toch realistisch blijven. Ik denk wel eens, je moet je verwachtingen niet bijstellen. Nee, je moet je verwachtingen niet aanpassen aan de realiteit. Maar je moet de realiteit maar aanpassen aan je verwachtingen. Want dat is denk ik Bijbels denken. De realiteit is dat wij hier nou met elkaar zitten. En dat er heel veel mensen om ons heen, die hebben zoiets van, nou die christenen, nou, die scoren niet helemaal hoor. De Bijbelbelt van de Veluwe noemen ze het. Hè? Daar wonen nog zo'n 1 miljoen orthodoxe christenen. Nou ja, laat ze maar sterven vanzelf uit. Dat is misschien de realiteit. Maar de Bijbelse verwachting is dat ieder mens uiteindelijk door het licht verlicht zal worden. En dat heel het volk, ook het volk Israël straks weer, dat heel het volk blijde van zal gaan worden. En dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. Maar dat is verwachting. We eindigen bij vers 14, want zo meteen gaat er weer een bordje omhoog. Vers 14, daar staat... het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Dat is misschien wel het meest wonderlijke. Het woord is vlees geworden. En er staat onder ons gewoond, er staat eigenlijk onder ons getabernakeld. Dat is een echo naar het loofhuttenfeest toe. Want in het loofhuttenfeest, daar woon je een week lang woon je in zo'n gammel hutje. In zo'n gammel hutje. Ons leven wordt ook vergeleken met een loofhut. Want ja, het lijkt heel wat van de buitenkant. Maar het spijt me dat ik u moet zeggen. We zijn allemaal een gammel hutje. Er hoeft maar dit te gebeuren of dat gammel hutje stort in elkaar. En Jezus kwam ook. Niet als een soort superman. Nee, hij kwam in een gammel hutje. En hij kwam om onder ons te wonen. En het is niet voor niks dat Paulus zegt, hè. Als je zwak bent, dan ben je sterk. Wij denken wel eens andersom. We denken van, nou, je moet sterk zijn en je moet volhouden. Weet je, dat spierballen-evangelie. He, vooral bij jongeren doet dat goed. Ja, kom op jongens, we gaan ons helemaal toewijden. Ja! Yeah! Nou, ja, op Flevo werkt dit. Ja. Hier niet helemaal. Nou, dat is een beetje jammer. Ja. Oké. Maar dat is dat spierballen-evangelie. Jezus komt als een lam. Hij komt kwetsbaar. Hij komt zwak. Als een loofhutje. Als een loofhutje. En zo zit het bij ons ook. Maar je hoeft niet zo stoer te zijn. Als je hoog staat, kun je ook heel diep vallen. He, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. In zo'n loofhut, dat is mooi van zo'n loofhut, hè. Je bent al je zekerheid even kwijt. Je hebt een mooi huis. Huisje, boompje, beestje. Je hebt alles voor elkaar. Je kunt je zelfs verzekeren tegen regen op je bruiloft. Ja, doe je het dan nog een keer over? Ja, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, je kunt je overal tegen verzekeren. Maar dan een week lang woon je in zo'n hutje. Waarin het lek is als een mandje. En dan weet je, want door het hutje, het dak is open, je kunt de sterren zien. En dan kun je God weer ontmoeten. Jezus kwam in een loofhut. Het is een heel mooie tekst uit Romeinen. Romeinen 8. Daar staat... Paulus die schrijft daar, die schrijft allerlei, niks kan je scheiden van de liefde van Christus. En dan staat er in vers 37 van Romeinen 8, maar, en dan heeft hij het over verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard. En dan staat er in vers 37, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. In dit alles. Het is een beetje mode en je zult het op Flevo meemaken, maar ook op Soul Survivor. Daar heb je een soort evangelie, ik wil niet zeggen alleen maar de trend. En daar schop ik een beetje tegenaan, vriendelijk hoor, maar ik schop wel. Er is de trend van jongens, als je op Jezus gaat staan, als je op de belofte gaat staan, dan gaat alles je lukken. En ik denk, dat is een pie in the sky. Dat is onzin. Wat zegt Paulus? Hij zegt... naaktheid, verdrukking, vervolging, allemaal vervelende dingen. Maar dan schrijft hij in vers 37, maar in dit alles ben je meer dan overwinnaars. Dus niet over dit alles zul je overwinnen, een soort welvaartsevangelie, een soort successtory. Nee, midden in die omstandigheden ben je meer dan overwinnaar. En dat is toch wezenlijk een heel andere evangelie, een heel ander verhaal. He, want anders raak je uiteindelijk teleurgesteld en dan haak je nog een keer af ook. Er was een leuk verhaaltje, kwam ik nog tegen, als het gaat over dit gebeuren. Er was een Joodse man, en die woonde met zijn vrouw en 7 kinderen, in een huis met maar 1 kamer. Dat huis was natuurlijk veel te klein. De man ging naar de rabbi toe om zijn probleem voor te leggen. De rabbi zei, neem een geit. Dat helpt. En kom over een week nog maar eens terug. Verbaasd ging de man weg, kocht een geit. Na een week kwam hij weer bij de rabbi terug. En vroeg de rabbi, hoe is het gegaan? Slecht, antwoordde de man. De stank is niet om uit te houden en de ruimte lijkt 2 maal zo klein. Het is niet te doen. Ga terug, zei de rabbi. Verkoop je geit en kom na een week nog eens terug. Opnieuw ging de man weg. Hij verkocht de geit, kwam na een week weer bij de rabbi terug. En hoe is het nu? Vroeg de rabbi. Geweldig! Fantastisch, zei de man. De stank is weg. We genieten elke dag dat we met elkaar beleven. Er is ruimte, er is lucht. Het leven is weer goed. Wat we dachten kwijt te zijn, hebben we hervonden. Moet u onder de koffie maar eens over nadenken. He? Zo leren we leven met de omstandigheden waarin we leven. En we weten dat Jezus de dragende kracht is van ons bestaan. Die ons uiteindelijk thuis brengt. Amen. Ik heb trouwens niks tegen geiten hoor. Denk je dat nou niet? Nee? We gaan het slotlied met elkaar zingen, mag ik aankondigen. Lied 585, een van mijn lievelingsnummers moet ik zeggen. Er is een dag.
Oh,
Prachtig lied. Hè? En niet alleen een lied, maar ook een werkelijkheid. In Jesaja 25 staat dat er een moment komt dat God de sluier, de blindheid van alle naties zal opheffen en dat ze dat licht zullen zien. Kunt u nog even 1 minuut staan? Er komt nog 1 anekdote die heel mooi aansluit. De Duitse componist Beethoven, we hebben het over dat licht en over die melodie. De Duitse componist Beethoven die liep eens te wandelen. En toen hoorde hij, openslaande tuindeuren, hoorde hij een meisje piano spelen. Maar het klonk, nou, soms goed, soms niet goed. En hij, hoorde hij, dat is mijn eigen compositie. En hij liep er langs. En door die openslaande tuindeuren ging hij naar binnen. Hij voelde zich maar vrijmoedig. En hij liep naar dat meisje toe, wat aan het spelen was. En hij zei van, joh, ik hoor dat je piano aan het spelen bent. Maar hij zag op de piano geen partituur, geen muziek staan. En dan vroeg aan dat meisje, waarom heb je geen partituur op je piano? Nou, zei dat meisje, ik ben blind. En toen zei Beethoven, mag ik naast je komen zitten? Zullen we het samen spelen? En Beethoven ging naast haar zitten, het was zijn eigen compositie. En ze gingen het samen spelen. Het was voor Beethoven iets heel bijzonders, want Beethoven was bezig doof te worden. En dat meisje was blind. Een dove en een blinde. En ze gingen samen spelen. Ik denk wel eens, zo zitten we allemaal achter onze piano. De doven en de blinden. En we proberen de juiste melodie te vinden. En wat is het dan geweldig als die componist zelf komt. En die zegt, joh, mag ik naast je komen zitten? Zullen we samen spelen? Dat mogen wij nu al ervaren. En dat mogen de volkeren straks ook gaan ervaren. De grote componist die naast ons komt zitten. En zo kunnen we ook weer de nieuwe weken in. Ik mag u de zegen meegeven. De Heere zegent u. Hij behoedt u. Hij doet zijn vriendelijk aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. In Jezus' naam. Amen. Nog een goede zondag.